Gemeente des Heren, ik weet niet of u een beetje bekend bent met oorlogsvoering. Er zijn nogal wat oorlogen aan de hand in deze dagen. Maar ik denk wel dat als u het nieuws een beetje volgt, dat u weet de meeste oorlogen in deze tijd die beginnen via de lucht. Met raketaanvallen, met bommen, drones, dat is natuurlijk de laatste... het laatste decennium heel erg in opkomst. Via de lucht komt het. Nu hebben wij daar in Nederland gelukkig niet zo heel veel last van. Want we zitten in een land van vrede. Hoewel als u in de auto stapt en u rijdt even een dag goed door, dan zit u midden aan het front. Maar hoewel wij op die manier niet te vrezen hebben van bommen en granaten door de lucht, moeten wij toch bang zijn voor oorlogsvoering via de lucht, via de ether. En dat heeft te maken met de elektronica. Hè? Ik weet niet hoe hip u bent, maar ik denk dat de meesten van u wel een telefoon hebben en thuis elektrische apparaten en noem maar op. Alles en iedereen is daarvan afhankelijk. En als er dan mensen zijn die kwaad willen, dan voeren zij aanvallen uit op die computersystemen, elektronica dingen. Hè? Een cyberoorlog wordt dat dan genoemd. Dat is allemaal Engels natuurlijk, hè, zo digitaal als we zijn nemen we ook die woorden over. Maar er hoeft maar iets te gebeuren en alles in Nederland is ontregeld, hè, via computers. En ook bij mensen op zich. Ik weet niet of er hier in de gemeente wel eens mensen zijn die getrapt zijn in zo'n scammer. Ook een Engels woord. Hè, zo iemand die wil... de toegang wil tot je rekening en dan uiteindelijk je geld aftroggelt, want je moet op een linkje klikken in de mail en in de WhatsApp en je zou nooit meedoen en toch heb je, het zag er zo betrouwbaar uit. Nou die mensen proberen maar één ding, jouw bankrekening leeg te halen en als jij daarbij alles kwijtraakt, daar malen ze niet om. Hackers, scammers, nou ja, al die Engelse woorden, u begrijpt het wel. Dat is waar we allemaal beducht op moeten zijn in deze tijd. En ik moest daaraan denken, gemeente, als het vanmiddag dan gaat over de heilige oorlog, over de geestelijke strijd. Want dat is nou precies wat de duivel wil. Die wil hacken. Die wil met H-A-C-K, hè, dat snapt u wel, hacken. Die wil u hacken en jou. Dus die wil zeg maar jou infiltreren en jouw bestuur hart, dat wil de duivel zo beïnvloeden, zo beheersen, dat jouw systeem als het ware wordt lam gelegd en uiteindelijk wordt verwoest. Nou, als u ooit denkt of als u ooit iets hoort over de duivel, het valt wel mee. Jij moet eraan. Dat is het enige wat de duivel wil. En dat doet hij in het bijzonder, zou je kunnen zeggen, via luchtaanvallen. Maar hoe moet je je daar dan tegen beveiligen als hij op allerlei manieren afkomt en ons leven wil infiltreren? Wat moet je dan doen? Nou, onze tekst zegt, dan moet je het schild van het geloof heffen. En daar willen wij vanmiddag naar luisteren, thema voor de prediking, schuilen achter het schild. En we letten op drie dingen die in onze tekst plaatsvinden. Pijlen afgevuurd, schild aangewend, aanval afgeweerd. Dus schuilen achter het schild, we letten eerst op pijlen afgevuurd, dan op het schild aangewend en in de derde plaats aanval afgeweerd. De geestelijke strijd, ik weet niet of u daarmee bekend bent. Ja, u heeft ervan gehoord, maar persoonlijk bedoel ik dan. Want weet u wat het is? Als het gaat om de geestelijke strijd, dat kennen uiteindelijk alleen de kinderen van God. Althans, die hebben er echt last van. En dat maakt Paulus aan de gemeente van Efeze duidelijk aan het begin van die brief. U zou dat eens moeten lezen. Vertelt hij aan de gelovigen in Efeze, weet je wat er met jullie is gebeurd? Je bent als het ware uit het land van de duisternis en van de duivel overgeplaatst in de Heer Jezus Christus, in de hemelse gewesten. Daar hoor je nu thuis, in hem, bij hem, door hem. Maar dat is dan wel, en daar eindigt hij die brief mee, dat is dan tegelijk ook de plek, die hemelse gewesten, waar de vorst der duisternissen aanvallen pleegt. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. En dus, voordat Paulus afscheid neemt in deze brief, zegt hij, ben er wel op bedacht. Ben er voor beducht. Er is een strijd waar je mee te maken hebt zodra je bij de Heere Jezus hoort. En in die strijd moet je weerbaar zijn, moet je stand houden. Ik weet niet of u gezien hebt hoe vaak Paulus dat zegt. Sta dan, weersta, blijf stand houden. En denk je, hoe kan dat nou? Als dat de geestelijke boosheden in de lucht en dat hele rijtje wat Paulus opnoemt, hoe kun jij nou de duivel aan? Nou, dat kan. Dat kan, zegt Paulus, als je de gehele wapenrusting van God aandoet. In een andere brief aan de Romeinen beschrijft hij die hele wapenrusting van God. Hier staan er dan 6 onderdelen. Of als je vers 18 het gebed meeneemt, 7, het getal van de volheid. Maar in Romeinen 18 noemt hij maar 1 ding. Die hele wapenrusting van God, dat is maar 1 ding. Doet aan de Heere Jezus Christus. Dat is waar het over gaat. Als je hem aandoet door het geloof, als je uit zijn werk leeft, als je in zijn geheel van top tot teen bekleed bent met hem, schuilt achter hem, dat is hoe je stand kunt houden. Nou, dat is wat hij aan de Romeinen schrijft en hier aan de Efeziërs werkt hij dan dat onderdeel voor onderdeel uit. Als het gaat om die Romeinse soldaten, en nogmaals, ik weet niet of u zich in oorlogsvoering verdiept hebt, ook niet of u zich in de Romeinse tijd verdiept hebt, maar u moet zich voorstellen, Romeinse soldaten waren overal. En als het gaat om Paulus die deze brief schrijft vanuit Rome, die zit in Rome gevangen, lezen wij aan het eind van Handelingen 28... En daar is hij wel een paar jaar in zijn eigen huis dan wel, maar dan toch gevangen. En dan zie je Paulus deze brief schrijven. En dan zit hij dus non-stop vastgeketend aan een Romeinse soldaat. Dus als Paulus die brief schrijft, hoeft hij maar naar rechts of naar links, ik weet niet. Maar hoeft hij maar even te kijken en dan ziet hij al die onderdelen van een Romeinse soldaat. Hij zag het voor ogen. Iedereen in het Romeinse Rijk wist hoe een Romeinse soldaat eruit zag. En die past Paulus dan toe op het geloof in de Heere Jezus en op het leven uit hem. En nu zou je kunnen zeggen, wij hebben die onderdelen wat op een rijtje. Er zit een onderscheid tussen die eerste 3 en die tweede 3. Als u eens meekijkt, dan ziet u dat die eerste 3 vanaf vers 14, dat begint met de gordel van de waarheid. En dan komt het borstwapen, het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten die geschoeid zijn, de schoenen. Die 3, dat zijn dingen die je aan je lichaam aandoet. Als soldaat word je wakker, dat trek je aan, dat heb je zeg maar altijd aan. Maar die tweede 3, waarvan dan de eerste het schild is en daarna komt dan nog het zwaard en de helm. Dat zijn dingen die je later pakt, als het echt oorlog wordt, als je naar het strijdperk gaat, dan pak je die dingen op en aan en dan ga je de strijd aan. Die eerste 3 zijn, zou je dan kunnen zeggen, passief. Die tweede 3, die zijn actief. Die vragen inzet en activiteit. En daarvan is het schild van het geloof het belangrijkste, want Paulus zegt in die geestelijke strijd bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Nou, als dan deze woorden klinken, wij zien dat niet direct, hè, wij zien het in het Nederlands. In het Grieks heb je 2 woorden voor schild, want Romeinse soldaten hadden 2 verschillende soorten schilden. Je had een klein schild als je op patrouille ging en je moest je in een man tegen man gevecht kunnen verdedigen. Dat was een klein schild en dan had je een wat langer zwaard. Maar op het moment dat een Romeinse soldaat echt in de vuurlinie kwam, De kinderen stellen zich dat voor en heel misschien hebben er hier ook wel eens kinderen Asterix en Obelix gezien. Nou, dan zie je daar die legers zo tegenover elkaar. Zo ging dat in die tijd. Een groot leger, een belegerde stad of wat. En dan naderden ze tot elkaar en dan droegen ze een groot schild. Een manshoog schild en een redelijk kort zwaard. Daar konden ze beter dan mee overweg. En het woord dat hier gebruikt wordt, dat is dat grote schild. En als ik zeg groot, dan bedoel ik ook groot. U bent samen met alle Nederlanders het langste volk ter wereld. En zeker in vergelijking met de Romeinen van 2000 jaar geleden zijn wij reuzen. Ik ben bijna 1,90. Nou, ik denk dat een Romeinse soldaat zo kwam. En als je dan bedenkt, ze waren niet zo groot, dat zo'n schild waar het hier over gaat, dat schild 1,20 meter hoog was en 75 centimeter breed, dan zou je kunnen zeggen een Romeinse soldaat die liep met een deur rond. En het was zelfs zo dat als een Romeinse soldaat van huis wegging om te vechten, dat zijn vrouw kon zeggen, zorg erop dat je met je schild terugkomt en niet erop. Want als je sneuvelde, dan was dat je baar. Snapt u wel? Nou, dat grote schild waar Paulus het hier dan over heeft. Een Romeinse soldaat die had dat schild een paar lagen hout. Afgezet met ijzer. Aan de voorkant leer. En als het ging over de strijd soms ook met natte dierenhuiden. Dan gingen ze de strijd aan. En ik denk dat u dat ook wel weet en kunt bedenken, dat op het moment dat er dan zo'n strijd plaatsvond, zo'n veldslag, en ze waren nog wat van elkaar weg, dan werd al de eerste slag geslagen, toch? Dan kwamen namelijk de pijlen. Die werden afgeschoten, dat ging over een grote afstand. Dan kon je al veel vijanden uitschakelen. Vandaar dat die schilden dan bedekt waren met natte dierenhuiden. Want wat er vaak gebeurde was dat ze niet alleen maar een pijl afschoten, maar dat ze die pijl eerst doopten in bijvoorbeeld pek en dat ze dat pek aanstaken of een doek in pek gedoopt en dan die brandende pijlen werden afgevuurd op het leger. Nou ja, en je moet je voorstellen, zo'n pijl die dan aankomt vliegen, die was al nou zeer gevaarlijk. Daar kon je al dodelijk door gewond raken. Maar stel je voor dat die pijl je raakt en die is gedoopt in iets brandbaars. En dat brandbare, dat komt in je vlees. Dan kun je je voorstellen dat je in de meeste gevallen door zo'n pijl zou sterven. Precies, zegt Paulus. In de geestelijke strijd, dat is dus niet tegen vlees en bloed, dat is niet tegen mensen zozeer, maar het is wel een hele reële strijd. Daar heb je ook te maken met van die vurige pijlen. En daarom moet je als eerste, belangrijkste, dat schild opheffen. Want er komen vurige pijlen aan en reken erop als je geen goede bescherming hebt, dat die je kunnen raken. Zo werkt de boze. Die werkt heel geniepig, hè. Een pijl die door de lucht aankomt vliegen, die kun je haast niet zien als de zon schijnt en er zou één pijl aankomen, je ziet hem haast niet. Maar als die je raakt, dan is het te laat. Dat is hoe de duivel werkt. Paulus noemt de duivel hier de boze. Hij is de boze. Het kwaad zelf. En hij wil alleen maar kwaad. Hij wil jou kwaad doen en hij loert op ons. En om ons uit te schakelen, om ons in die geestelijke strijd te verwonden en het liefst bij koning Jezus weg te halen, gebruikt hij heel veel en veelsoortige vurige pijlen. Weet u welke? Nou, dat zou wel aardig zijn. Als we dat nu eens even inventariseren, dan zou je van verschillende mensen verschillende soorten vurige pijlen horen waar jij in het bijzonder mee te kampen hebt. Waar die jou in het bijzonder altijd mee wil proberen te raken. En zo zou je al veel op het spoor komen, maar ik zal er een paar noemen. Wat denkt u van de pijl die de Satan afschiet van spot? Dat vinden we erg. Dat je hier zit, dat je urker bent En dat je bespot wordt. Weet u, dan is het eerste wat je doet, dat is boos worden. En als je werkelijk bespot wordt en je hoort er niet meer bij. Als het dreiging is. Ja, als je Jezus blijft dienen en als je zo vroom blijft doen, ja, dan hoor je niet meer bij de vriendengroep. Dat is dreigend. Dan kun je zomaar aan toegeven en dan heeft die vurige pijl zijn verwonding en schade aangericht. Of, hele bekende vurige pijl, meedoen met de wereld. Gewoon dat je, nou we hadden het er vanmorgen over, hier kun je zo zitten, heel braaf en vroom. Maar van binnen, hier van binnen, en hier van binnen, en hier van binnen, denk je, doe je, voel je, wil je, net als de wereld. Dus dan zit je uiterlijk in de kerk, maar innerlijk verlang je weer naar het weekend. Of naar, weet ik niet wat je doet. En je snakt naar je telefoon, je kunt hem bijna in de dienst niet loslaten. Want je gaat weer duiken in de wereld van, ja, van wat? Dat is een vurige pijl, dat je namelijk door, dat is gewoon infiltratiegemeente, door alles wat de wereld je voorschotelt zo gaat denken, en dan vervolgens als het gaat over het woord van God, dat je dan denkt, ja, maar ja. Of dat je zegt, ja, wat maakt het uit? Zegt u dat hier op Urk wel eens? Ah joh. In Spakenburg zeggen ze, ah man. Dat is een vurige pijl. Dat je denkt, het maakt niet uit wat ik God aandoe. Dat ik zijn wet overtreed. En denkt u niet dat het een vurige pijl is dat je niet voor de Here kiest. Dat je inderdaad mee gaat doen en dat het maar uitgesteld wordt. He, spot is erg. Dreiging van de dood is nog een stapje erger. He? Want dat is wat die drie vrienden, daarom lazen we dat. Wat die drie vrienden aan het Hof van Babel meemaakten. Dat is een vurige pijl van de boze. Dat zij op dat moment met de dreiging van een heel groot vuur, en als u Daniel 3 doorleest, dan is dat een groot vuur. En wie van ons zou niet beven, gemeente? Maar dat je dan zegt, oké. Op dat geluid van al die muziek, en ze maken er heel wat van, de wereld maakt er altijd heel wat van, en dan maar één keertje knielen en dan. Vurige pijl. Jonge mannen, hè? Hoe oud zouden ze zijn? Ik denk, toen ze balling werden, misschien in 12, 13, 14, misschien zijn ze nu 20, 25. Jonge mannen. Heel dat Dal Dura. Allemaal liggen ze geknield en er staan drie jongens overeind. Drie jongens. En die vurige pijl van de duivel, die wordt op hen gericht. Namelijk dat ze meer angst hebben voor de pijn dan dat ze vrees hebben voor God. En dat is een vurige pijl, gemeend. En dat is een dreiging die nog op christenen afkomt, ook op de christenen in Efeze. Een heel ander soort pijl. De vurige pijl van de aanvechting. Dat je wordt aangevochten in je ziel en je gedachten, dat je het moeilijk krijgt. Je wilt de Heere dienen. Je hebt het soms ook wel van die momenten dat je het zeker weet, maar soms ben je het helemaal kwijt. En soms komen er opeens van die begeerten op je af en je kunt zomaar vallen. En de duivel die brengt heel graag, dat is ook een vurige pijl, oude zonden omhoog. Opeens denk je er weer aan en je zit in de kerk en je schaamt je weer van die dingen die David in Psalm 25 de zonde van mijn jonkheid noemt. En dan wilde je, want zodra je aan je zonde denkt en zodra je je gaat schamen, dan zegt de duivel, ja zie je wel. En dan wilde je tot wanhoop brengen. Als je maar niet naar Jezus vlucht, als je maar niet vertrouwt op zijn genade. Als het gaat om het avondmaal, is dat niet uw ervaring in een week van voorbereiding, kind van God, dat de duivel juist dan probeert je onderuit te halen? En een vurige pijl in de geschiedenis van de kerk vaak voorgekomen, dan lees je veel van Gods lasterlijke gedachten. Dan kom je bij iemand en die zegt dat hij opeens vloekgedachten heeft. Hele erge dingen over God. Te erg om te noemen. Ze komen zomaar naar boven. Wat moeilijk is dat. Of dat je denkt, ja, maar is het allemaal wel waar? Misschien zitten er hier wel die pas geleden nog bij een open graf stonden. Of op een begraafplaats. En je loopt er overheen en je denkt. Zou het echt? Opstanding der doden? Dood is dood. Er is niemand teruggekomen. En zomaar ga je twijfelen aan het woord van God en aan het lege graf van de Heer Jezus Christus. En natuurlijk die begeerte. Dat je aangevuurd wordt door alles wat je ziet en wat je hoort. En je gedachten vanuit je hart. Onreine begeerten. Onreine gedachten, maar ook gierigheid. Hebzucht. En dromen. Ze zeggen wel eens dromen zijn onschuldig. Nou, dat is niet zo, hè, want die dromen komen zomaar uit je eigen overwegingen allemaal voort. Maar wat doe je als je wakker wordt? Stel, je hebt gedroomd over het wraak nemen van diegene. En je wordt wakker. Ga je daarin mee? Of wat dan ook? En als het gaat om die scherm, ik heb op zichzelf, hè, want het is een dood ding, een telefoon. Het is neutraal, zou je zeggen. Maar u weet net zo goed als ik dat de duivel wel gebruik maakt van. En die schermen waar ook God in geprezen wordt. Wat wordt God er vaak en zijn dienst in gevloekt en... Wat is de duivel er veel en alom aanwezig in reclames, in reels en wat dan ook. En misschien heb je het niet door, misschien wel. Maar de duivel wil of dat je wanhopig wordt of hoogmoedig of leeggezogen. Alles als je maar niet naar Jezus komt. En vanmorgen had ik het even over die 168 uur. Altijd belangrijk om daar eens bij stil te staan. Wat doe je nou met die tijd? Maar is dat niet een vurige pijl? Hoe besteed je je tijd? En dan bedoel ik dit. Ik kom natuurlijk zat jongeren tegen, maar ook ouderen. Want tegenwoordig is telefoongebruik, dat maakt volgens mij allemaal niet zoveel verschil meer. Maar dan kom ik en dan gaat het over het Bijbel lezen. En dan zeggen ze, ja, ik vind het zo moeilijk. En wat ze dan dus hebben gedaan, dat is ze hebben hun hele dag hebben ze gevuld met alles. En de hele avond ook. En dan doen ze alles met moeite uit. En dan pakken ze de Bijbel en zeggen ze, ja, ik ben nu te moe. Ja, dit snap ik niet. Snapt u dat een list is van de duivel? Dat heeft te maken met hoe je daarvoor je tijd besteedt. En gemeente, er zijn er zoveel. Dat je werelds gaat denken over zonde, over seksualiteit, over homoseksualiteit. Of dat je gaat denken, nou, er zijn mensen die keurig leven, fijn leven. Zouden die het verkeerd hebben? Zouden die verloren gaan? Of je gaat twijfelen aan de liefde van God voor jou. Vurige pijlen. En als het daarover gaat, en ook dat zouden we aan elkaar kunnen vragen. En de ouderlingen die zullen dat op huisbezoek best doen. Hoeveel van ons zijn niet door die vurige pijlen verwond? En misschien heb ik er een paar genoemd waar je mee te kampen hebt. Maar wat moet je dan? Als een tweede schild aangewend. Dan heb je het nodig, gemeente, als die pijlen er zijn, of u het nou wil of niet, of u er nou stil bij staat of niet, ze zijn er, ze worden afgevuurd, allemaal, non-stop. We zitten als het ware hier in een bombardement. Als dat nou zo is, hoe moet je je dan verdedigen? Nou, dan moet je schuilen. Dan moet je bescherming hebben achter dat manshoge schild. En Paulus die geeft in onze tekst dat schild een naam. Hij zegt dat is het schild van het geloof. Kijk, in het Oude Testament wordt God heel vaak schild genoemd. Op heel veel plaatsen bekend is wat de Heere tegen Abraham zegt in Genesis 15. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. En al die psalmen, we hebben er een paar van gezongen, maar ik had gerust bijna alle 150 kunnen laten zingen. Want bijna in al die psalmen komt dat beeld terug, God als schild. Samengevat wat in Spreuken 30 vers 5 staat. Hij is een schild voor hen die tot hem de toevlucht nemen. God is ons schild. Jawel, maar Paulus noemt dat schild niet God. Hij zegt niet, neem nu bovenal het schild op, dat is de Heere. Dat zegt hij niet. Hij zegt, neem bovenal eens het schild op van het geloof. Waarom? Nou, eigenlijk is dat niet zo heel moeilijk, gemeente. Hoe kom je bij God? Dat kan alleen maar door het geloof. Door in het geloof naar hem toe te vluchten en op hem te vertrouwen. Dat is waar het over gaat. In dat woord geloof in onze tekst gaat het om vertrouwen. Vertrouwen dat je op de Heere vertrouwt. Hoe ben je nou veilig voor de vurige pijlen van de duivel? Dan moet je door het geloof vluchten naar hem die jou kan beschermen en die dat ook doet. Ik gaf helemaal aan het begin van de preek aan, ja, die strijd van het geloof, die kennen alleen de kinderen van God. En dat blijft staan. Maar als het gaat om het woord strijd, ja, dat hebben heel veel mensen, hè, in deze wereld. Dan komt ze allemaal tegen, mensen die het moeilijk hebben. Die zorgen kennen, en ziekte, en vervelende dingen. En die hebben soms ook heel veel te strijden. Maar dat is niet de goede strijd van het geloof. En daar gaat het ook niet om. En het probleem voor al die mensen, ook onder ons trouwens, als dat de strijd is die je te strijden hebt, ja, dan heb je uiteindelijk geen houvast en geen bescherming. Heb je wel strijd, maar geen bescherming. Want op het moment dat je niet de strijd van het geloof kent, dan kun je dus ook niet je beschutting zoeken bij de Heere. En dat kan wel, maar dat gaat door het geloof. En dan verandert alles in je leven. Maar zonder geloof kan het niet. Paulus zegt in, of Hebreeën 11 zegt, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Als jij zonder geloof leeft, dan heb je een strijd, maar dan leef je zonder God. En dan betekent dat dat je uiteindelijk ook zonder geloof in het oordeel van God de prooi blijft van de boze zelf. En ik weet het niet, hè, God wel. Maar arme jij als je hier zit zonder geloof. Arme jij als je je nog verzet. Arme jij als je je niet wil bekeren en door wil gaan met je leven, want dan heb je niks. Dan heb je al die ellende die we over ons hebben afgeroepen in het paradijs. En dat moet je dan in je eentje zien op te lossen. Nou, succes, dat lukt je niet in dit leven en in de eeuwigheid. Daar heb je een eeuwigheid voor nodig in de hel gemeend. Zonder geloof kun je God niet behagen. Zonder geloof kun je niet je kind laten dopen, kun je niet aan het avondmaal aanzitten, kun je niet naar je werk gaan, kun je niet eten. En dat kun je wel, maar dan behaag je God niet. Geloof, gemeente, dat is het verschil tussen gered zijn of verloren gaan. Dat zeg niet ik. Dat zegt de Heer Jezus in Johannes 3, in dat bekende gesprek, weet u wel, met Nicodemus. Wie in hem gelooft, in Jezus gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, die is al veroordeeld omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de Zoon van God. Dat is waar het op aankomt voor ons allemaal. Dat je gelovig je vertrouwen stelt, jouw leven stelt op de Heer Jezus en zijn volbrachte werk. En gemeente, daar kom ik een klein beetje via een andere route op dingen die ik vanmorgen ook zei. Als ik aan mensen hier zou vragen, ben je gelovig? Ik denk dat heel veel mensen zouden zeggen ja. Maar als het gaat om dit geloof, dat is niet maar een kwestie van het zeggen. Hè? Dat is niet maar een kwestie van dingen met je hoofd weten. Bijvoorbeeld, Jezus is voor de zonde gestorven. Is dat waar, jongens en meisjes? Absoluut waar. Als je dat zegt, is dat geloof? Nee. In de zin van, de duivel zegt het ook. Sterker nog, de duivel weet het veel beter dan wij. Dat de Heer Jezus gestorven is voor de zonde en is opgestaan. Die weet dat, maar daarmee is hij nog niet zalig. Dat jij weet dat God alles geschapen heeft en dat er iemand achter zit, ja, so what? Dat weet de duivel ook en heel veel mensen die zeggen, nou, ik denk wel dat er een God is. Maar dat is nog geen geloof. Het gaat er niet alleen om dat je weet wie de Heer Jezus is, maar dat je vervolgens ook erop vertrouwt. En niet maar eens, maar dat je met je leven op hem vertrouwt. Daarover gaat het. En dan is het wel goed, gemeente, als het gaat over het schild van het geloof, om nu even bij jezelf naar binnen te kijken. En gewoon maar even eerlijk af te vragen. Mij hoef je het niet te zeggen, maar de Heere wel. Maar doe je dat? Vertrouw jij niet je buurman, niet je buurvrouw, niet je kind, niet je ouder, niet je man of vrouw. Jij. Vertrouw jij op Jezus en zijn werk. Vertrouw jij je leven aan hem toe. Is hij fundament onder allen? Dat is de vraag. Als het gaat om zijn offer, hè, aan het kruis van Golgotha, waar de kinderen van jongs af aan van horen. Is dat nou voor jou al een wonder geworden? Omdat het voor jou gedaan is. Wandel jij met hem? Is de Heilige Geest in je leven aan het werk? Groeien en geloof, vruchten van geloof en bekering. Daarover gaat het. Geloof. Ja. Maar dan kun je wel denken, ja, maar als het gaat om het schild van het geloof, en het schild van het geloof dat die vurige pijlen moet uitblussen. Mijn geloof is zo sterk niet. Dat red ik niet toch? Hoe kan mijn geloof nou de vurige pijlen van de boze uitblussen? Nou, als je dat denkt, dan heb je gelijk, dat kan niet. Dat kan jouw geloof ook niet. Op zichzelf. Dat kan alleen degene in wie je gelooft. Ons geloof op zichzelf is niet sterk genoeg. Maar de Heere, hij wel. En gemeente, als het dan gaat over het schild van het geloof, dat is heel bevrijdend. Dan gaat het er dus vanmiddag niet om of je een beginnend geloof hebt, of een geoefend geloof, of een doorleefd geloof, of een verzekerd geloof. Dat is niet de vraag. Maar de vraag is of je gelooft in de sterke God. Die sterker is dan alle vurige pijlen van de boze. En die al die vurige pijlen uitblust en uitdooft voor ieder hem of haar die zijn beschutting en bescherming zoekt bij de Heere en schuilt achter het schild. Weet u, dat is het hele punt van geloven. Geloven, dat is dat je van jezelf afziet. De duivel wil dat je naar jezelf kijkt. Al die dingen, ik heb er ook een iPhone, daar staat niet voor niks een I voor. Dat gaat om ik, om mij. We willen naar onszelf kijken met selfies en ons hele leven draait om ons. En ons leven moet goed zijn, ons huis moet mooi zijn, ons gezin moet goed zijn en we moeten een leuk leven hebben. En ook geestelijk gezien, ik heb dit meegemaakt en ik heb dat meegemaakt en ik kan zus en ik kan zo. Dat is wat de duivel wil, jij. Maar geloven zegt, ja maar van mij is uiteindelijk niks te verwachten. Ik moet van mezelf afkijken. Ik moet naar het woord luisteren. Een gelovige leeft niet bij wat zijn ogen zien, gemeente, maar bij wat zijn oren horen. Dat is waar het over gaat. En het gaat erom dat je vlucht naar Jezus. Want als er eentje weet van alle aanvallen van de Satan, waar jij nog wel eens voor bang voor kunt zijn en dat jij denkt, nou, daar heeft hij me mooi. Jezus weet het, hè. En Jezus heeft hem overwonnen. Weet u, als het gaat om dat schild van het geloof, dat is eigenlijk, in het Spreukenboek staat een mooie tekst, Spreuk 18 vers 10. De naam van de Heere is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen en wordt in een veilige vesting gezet. Dus de naam van de Heere is een sterke toren, ben je veilig. Als je de naam van de Heere aanroept, dat is het schild heffen, gemeend. Dat je roept, o Heere Jezus. Red me, help me. Dan hef je direct het schild en dan is niet het schild dat de vurige pijlen uitdooft, maar hij zelf. Nou gemeente, dat is wat de Heilige Geest u wil leren. Waarom ben je vandaag naar de kerk gekomen? Waarom is er binnenkort weer hier avondmaal? De Heilige Geest heeft maar één bedoeling, luisteren en dan kijken naar Jezus met de ogen van het geloof. Als er gedoopt wordt, dan moet je niet naar dat kleine kindje kijken, aardig, lief, schattig. Maar je moet naar het doopwater kijken, want dat wijst naar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat is wat de Heilige Geest wil op al die momenten, goedschiks, kwaadschiks. Maar hij zegt, kijk nou van jezelf af. Verwacht het niet van de wereld, verwacht het niet van jezelf, maar zie op Jezus. Op de sterkte van zijn macht, van zijn liefde, van zijn wijsheid, vergeving, genade. En weet u wat het heerlijke is, gemeente? En ik hoop dat er velen zijn die dat erkennen vanmiddag. Maar als je dat nou doet, hè, als je nou dat schild hebt, als je tot de Heer Jezus vlucht in het gebed door het geloof, dan merk je, daar verzekert de Geest je van, dat er bescherming is in de geestelijke strijd. Geloven, dat is eigenlijk je vastklampen aan hem of vastgeklampt worden, vastgegrepen worden door hem. Toen Petrus op de golven liep, ja, dat is een sterk staaltje, hè, zou je zeggen. Maar zijn geloof, al was dat een klein geloof, zijn geloof bleek toen hij het water inging. Toen riep die Heere, red mij. En dan staat er en meteen, terstond, vatte de Heere Jezus zijn hand. Nou, gemeente, hoe werkt dat dan, dat schild van het geloof in de praktijk? Nou, kijk even naar die drie jongens in de oog. Ze worden bedreigd met de dood. En er is nog één poging, als ze dan voor de koning worden gebracht, dan is er nog één poging van de koning met lieve woorden van, joh, ja, misschien hebben jullie die muziek niet gehoord. Kan haast niet, maar als je het nou nog gewoon, als je het hoort en als je dan buigt, hebben we het er niet meer over. Maar anders. En wat doen ze dan, gemeente? Die drie jongens die heffen het schild van het geloof in vers 17 en 18. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen. Als hij dat wil, dan kan hij dat. Uit de brandende vuuroven. Hij zal ons uit uw hand verlossen, o koning. En als hij dat niet doet, dan nog, koning, het zij u bekend, dat wij uw goden niet zullen aanbidden en het gouden beeld niet zullen vereren. Ze heffen het schild van het geloof. Die drie jongens, hè? Nou, hoe oud zouden ze zijn? Denk je, nou, dat is dapper. Maar het is niet zo dat ze blaken van zelfvertrouwen en ze zijn ook echt niet dapperder dan jij of ik. Op zichzelf beven ze ook. Ze hebben geen zelfvertrouwen gemeend. Ze hebben Gods vertrouwen. En waar ze bij wijze van spreken de vlammen al in hun nek voelen, vluchten ze tot God. Dat is het schild van het geloof. Heffen. Niet sterk in jezelf, maar sterk in hem. Dat is niet maar voor de vorm, hè? Want het is makkelijk te zeggen dat je een gelovige bent als het je voor de wind gaat of als je gewoon rustig naar de kerk kunt zonder dat iemand je ook maar iets in de weg legt. Maar eerlijk, hè, en dat geldt voor mij ook, hoor, dat zeg ik erbij. Wat nou als ik had geweten dat als ik hier was, dat de kans groot zou zijn dat ik gevangen genomen zou worden of erger. Zou u dan hier zitten? Zou je dan zijn naam blijven belijden, gemeente? Zou je dan op de Heere vertrouwen? Want dat is wat de Heilige Geest wil leren en wat hij steeds meer wil leren. Dat je hoopt niet op jezelf, want we zijn zwak en we gaan eraan. Maar hij is sterk. En dat je vertrouwt op zijn hulp. Dat is het schild van het geloof dat je dan aanwendt. En dan het resultaat is dat de aanval wordt afgeweerd. Dat is het derde. Dat is de belofte in onze tekst. Zodra je dat doet, als je bij Jezus schuilt en het schild van het geloof hebt, dan worden alle vurige pijlen van de boze geblust. Die worden afgeschoten, ze zijn ook vurig, maar ze missen dan hun dodelijke kracht. Ze gaan als het ware sissend uit op dat schild van het geloof dat doordrenkt is met het bloed van het lam. Ik vind dat een machtige belofte in onze tekst. Met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Dat gebeurt. Dat is wat God belooft. Waarom gebeurt het? Omdat God sterker is dan de Satan. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Dat de Heer Jezus de macht heeft. Dat hij de duivel de baas kan. Dat hij overwinnaar is. Zijn bloed is de beschutting. Zijn overwinning is waar we achter mogen schuilen. En weet u, als je dan tot een vlucht door het gebed en als je dan vervolgens dat woord leest, dit is het woord van de waarheid. En wat de duivel dan ook maar zegt en welke richting die ook maar op wil, maar hierin vind je houvast en beschutting en bescherming. Want daarin gaat het over God en wat hij voor je wil in de Heer Jezus Christus. En het is een bijzonder schild, want bij een normaal schild is het alleen maar beschutting van buiten, maar bij dat schild van het geloof is er achter het schild voor als je gewond bent ook nog balsem. De genade van de Heer Jezus, de vergeving van hem, zijn nabijheid die sterkt en die leidt. Als je schuilt achter het schild, als je luistert naar zijn stem, dan hoor je, niks zal je meer kunnen scheiden van de liefde van God in Christus. Ook die vurige oven niet. Ook het feit dat je vrienden zo in de steek moet laten, omdat ze jou in de steek laten. Dan hoor je achter het schild, maar ik ben jouw vriend. En ik zal je nooit in de steek laten. Dat schild, gemeente, dat werkt. De Heer Jezus, hij werkt. En dat merk je toch bij die drie vrienden in de oven. Dat schild heeft toch de aanval afgeweerd? Ja, wacht even, denkt iemand. Ja, maar ze kwamen toch mooi in het vuur. Dus ja, het heeft niet gewerkt. Dat is niet waar, hè? Dat is niet waar. De vurige pijl was dat ze God zouden verloochenen. Dat was de vurige pijl. Dat ze voor dat beeld zouden knielen. En is dat gebeurd? Nee. Heeft de duivel het gewonnen? Nee. En ja, ze worden verlost van het vuur. Uit het vuur. En dat kan de Heere doen. En dat doet hij ook soms. Hij bevrijdt sommigen vanuit het vuur. En anderen spaart hij voor het vuur. En weer anderen redt hij, gemeente, door het vuur heen. Want hij leidt ze tot in zijn eeuwige heerlijkheid. En de duivel die zal ze niet uit zijn hand kunnen roven. Dat is wat de Heer Jezus doet. Als je bij hem schuilt en met hem waagt, dan zul je door hem gered worden. En gemeente, dat is het schild van het geloof. Dat is wie de Heere zelf is, wat ik u vanmiddag mag verkondigen en aan mag reiken. Opnieuw, maar ook voor het eerst. En gemeente, wat is dat heerlijk. Noodzakelijk ook, want zonder dat schild gaat het niet. Maar wat heerlijk dat de Heere Jezus ook vanmiddag zegt, maar ik weet jouw strijd. En ik weet dat je het niet zonder mij redt. En als je het van mij verwacht, dan houd ik je vast tot in de eeuwigheid. Ja, maar dan is het wel belangrijk, gemeente, dat je dat schild niet alleen maar hebt, maar ook gebruikt. Nou, je kunt best een Romeinse soldaat zijn en een heel mooi schild hebben en dat hangt in de kast. Dan heb je er niks aan als de aanval komt. Het gaat er wel om, gemeente, dat we dat schild van het geloof oefenen. En hoe kun je nou oefenen in dat schild van het geloof? Nou, oefenen in de gebeden. Dat je je zet met discipline, geleid door de geest, tot het lezen van de Bijbel. En er zat die pakken een tekst van de dag, prachtig mooi, de Heere God kan wonderen daardoor doen. Maar op zichzelf is dat wel heel weinig, hè. Als u nou even denkt aan de droogte om ons heen. Laten we even een van die weilanden nemen naast de Domineesweg. Als je dan één drupje laat vallen, dan gaat het niet van groeien. Dat heeft langdurige beregening nodig. Maar dat geldt voor uw ziel ook. Als je een richtlijn wil hebben, minimaal 10 minuten per dag de Bijbel leest. Dat je die regen van God, dat je dat woord van God, dat je de Heer Jezus zelf ontmoet en hem hoort en voor hem buigt. Dan word je gepantserd, zeg maar, tegen die vurige pijlen van de boos. En ik weet het wel, alles wat ik heb gezegd vanmiddag, je kunt moedeloos worden van jezelf. En van de kerk soms ook. En van de wereld. En misschien ben je zo wel naar de kerk gekomen. Dat je dacht, nou ik hoop dat er wat bij zit, want ik kan niet meer verder. En dat Jezus zegt, wacht even. Dan kan ik wat voor je doen, want ik heb alle macht. Ik bouw mijn gemeente en ik beloof de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldig. En als er dan een pijl komt, kind van God, ook van de week, hef dan het schild op, vertrouw op hem. Weet u, we hebben het over de Romeinen gehad. Voor de Romeinen had je de Grieken en ik las iets over de Spartanen. En misschien zijn er hier wel mensen op Urk die een Spartaanse opvoeding hebben gehad. Dat is meestal niet zo positief. Maar als het ging om die Spartanen, er is veel op af te dingen, maar je kunt wel iets van ze leren. Heidense stadstaat. En in die heidense stadstaat, elk kind dat geboren werd, jong of meisje, werd opgevoed voor oorlog. En daarom waren ze zo hard, die Spartaanse opvoeding. Nou, nogmaals, daar kun je veel op afdingen, maar als die heidenen hun kinderen opvoeden voor de strijd, dan is wel de vraag, als dit de realiteit is voor het volk van God, hoe doe jij dat dan? Alleen en met je gezin, en als je een gezin mag hebben, of je kinderen, voed jij je kinderen op voor de strijd, of wil je ze er zo lang voor mogelijk voor bewaren en behoeden en er niet over hebben, en ze vooral op laten leven in de wereld, onschuldig en zo? Zouden we niet moeten leren dat wij onze kinderen ook opvoeden voor de goede strijd van het geloof? Dat we ze leren zien op de Heer Jezus. Want weet u, dat hebben je kinderen ook nodig, jij ook. Elke dag vluchten tot hem die alle brandende pijlen van de boze in zich heeft opgenomen. En die ze allemaal heeft uitgedoofd in zijn bloed, echt waar. En al die vurige pijlen hebben geen kracht voor wie gelooft. Als je dat schild van het geloof nou elke dag dompelt in het bloed van het lam. Dat is genoeg. Dan zal hij de aanval afweren. Dan mag je leven van vergeving en verzoening. En dan weet je ook dat de strijd tijdelijk is. Hè? En dat je niet leeft voor dit leven. Maar dat je leeft voor de eeuwigheid. En dan kijk je ook naar Jezus. En dan bedenk je, had u dat al vandaag bedacht? Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. En wat doet hij daar nu, terwijl wij hier zitten? De schrift zegt omdat hij altijd voor de zijnen pleit. En toen Petrus ermee te maken kreeg, met die vurige pijlen van de Satan, toen zei Jezus, Simon, zie, de Satan heeft u allen, ook de andere discipelen, heel Gods kerk, begeert te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Zou u het daarmee kunnen wagen? Met deze Jezus die bidt. Zullen we zo de week in gaan? Ik weet niet hoe u de week in gaat. Misschien moe, misschien wanhopig, depressief. Moe van de strijd, moe van jezelf. Als je weer faalt en weer valt. En als je zegt, ja, als ik eerlijk ben, wat ben ik vaak lui en onverschillig. En wat ben ik zwak. Weet u wat Jezus dan ook vanmiddag zegt? Kom maar naar mij. Als je vermoeid bent en belast, dan zal ik je rust geven. Dat mag. Met je zwakheid, met je zonde. Je mag bij hem schuilen. Maar doe het wel. Dan ben je veilig voor tijd en eeuwigheid. En dan krijg je nieuwe kracht. Dan heb je reden om te zingen. Dat je zegt, als God mijn schild en hulp wil wezen, wat zal een nietig mens mij doen? Amen.